Even een kort verhaaltje. Stel je voor dat je... Het galmt inderdaad ontzettend. Maar goed. Stel je voor dat je wordt uitgenodigd om mee te doen met een fietstocht. En een flinke fietstocht. Iets van, weet ik, 100, 150 kilometer rondje Veluwe of zo. En gezegd van, nou, wil je meedoen? We gaan een flink tempo, dus nou, zorg ervoor dat je een goede conditie hebt. En we maken er ook wat gezelligs van. Onderweg gaan we ergens lekker lunchen en aan het eind sluit het af met een leuke maaltijd. Nou, en inderdaad, op die dag is het zover, is afgesproken bij iemand thuis. En nou, langs de brand stroomt iedereen binnen. Allemaal een helm onder de arm. Ze lopen een beetje moeilijk op die ongemakkelijke fietsschoenen. Van die strak pakjes aan, bidon op de rug. En nou, zo zitten ze daar bij elkaar. En op een gegeven moment van, nou, oké, jongens, we gaan beginnen. We gaan buiten, naar buiten en we gaan van start. En dan zegt iemand opeens van, oh, ik heb een beetje een probleem, want ik heb geen fiets. En je zegt van, nou, kan ik misschien jouw fiets lenen? Ja, wat denk je? Als ik hem aan jou geef, dan kan ik niet fietsen. Dus, ja, sorry, maar wij gaan van start en ja, nou ja, blijf maar hier. Je kan nog heel snel proberen om een fiets ergens te regelen, maar dan moet je wel heel hard fietsen om ons in te halen. Nou, dit is zomaar een verhaaltje. En dat zou zomaar een eigentijdse gelijkenis kunnen zijn. En ik wil het graag met jullie hebben over een gelijkenis. We komen straks op deze terug. Maaike en ik, die zijn onlangs zijn we bezig geweest met twee boekjes over gelijkenissen. Lezen we allebei dat boekje, een hoofdstuk, en dat vergelijken met elkaar. Van, hey, wat sprak bij jou aan? Wat kwam er naar voren? En dat heeft ons heel veel gebracht. Heel veel gesprekken ook samen. We hadden een boekje van Bernard Reitsma en eentje van Kok Grandia. En wat hij duidelijk maakte, dat is van, om een gelijkenis goed te begrijpen, moet je toch iets meer weten van de situatie in de tijd van de Heer Jezus. Want het waren alledaagse verhalen die de mensen zo direct herkenden. Zo van, nou ja, oké, ja, dit kan hier zo gebeuren. En ze schrijven ze eigenlijk allebei ook. Je moet opletten, want in dat gewone verhaal, daar gebeurt altijd in zo'n gelijkenis, gaat er iets waarvan je zegt van, hé, maar dat klopt niet. Dat klopt niet helemaal. Bijvoorbeeld het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat die Samaritaan die man verzorgt. Of in het gelijkenis van de verloren zoon, dat die vader staat te wachten op zijn zoon als die terugkomt en hem omarmt. Nou, zo zijn we bezig geweest met die gelijkenissen. En ik wil er eentje met jullie wil ik doornemen en samen naar kijken. En die staat in Matteüs 25, vanaf vers 1 tot 13. Daar zegt de Heer Jezus, dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. De wijze meisjes antwoordden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. En terwijl ze op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, Heer, Heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Tot zover dit verhaal uit de Bijbel. We moeten eerst even gaan kijken naar de context waarin dit verhaal staat. Wat staat ervoor en in welk verband vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? En dat is nadat hij een heel gesprek heeft gehad met de discipelen. Die zeiden tegen hem in hoofdstuk 24, lees je dat. Ze komen langs de tempel en ze zeggen van, Heer, ziet u wat een prachtige tempel dit is? En dan zegt de Heer Jezus van, nou weet je, er zal geen steen op de ander worden gelaten. En dan zeggen ze, oh, maar wanneer gaat dat dan gebeuren? En dan gaat de Heer Jezus een heleboel dingen zeggen. En een van die dingen waar hij mee begint, is dat hij zegt van, nou, het zal in de tijd zijn dat jullie berichten horen van oorlogen en oorlogsdreigingen. Nou, als we dat even naar onszelf vertalen, dan is dit eigenlijk best ook op dit moment heel actueel. Wij horen op dit moment heel veel van oorlogen en oorlogsdreigingen. En het is nog niet bij ons, maar dat is er wel. En dan gaat de Jezus verder en dan praat hij over valse christenen, over hongersnoden, over aardbevingen, verdrukkingen, gedood worden, wetteloosheid, liefde die bekoelt. En dat is eigenlijk ook best wel heel herkenbaar. Die hongersnoden, ja, bij ons niet. En die aardbevingen, ook bij ons niet. Ook verdrukkingen, dat valt bij ons ook nog wel heel erg mee en gedood worden. Maar we horen wel al die verhalen. En als je praat over wetteloosheid en liefde die bekoelt, dan herken ik dat al wel veel meer. Als je het ergens niet mee eens bent, dan maak je dat heel erg duidelijk. En dan maak je er ook geen punt van om vuurwerkbommen te gaan gooien en stenen te gaan gooien en allerlei wetteloosheid. En liefde die bekoelt, als je vindt dat iemand iets verkeerd zegt, nou. Daar ga je dingen zeggen waar de honden geen brood van lusten. Dat zie je op dit moment om je heen gebeuren. En we zitten nog in onze mooie, veilige eigen bubbel, maar het komt wel dichterbij. Dat is even waar de Heer Jezus mee begint. En dan op een gegeven moment maakt hij duidelijk van, ja, maar de mensenzoon die komt terug. Jezus gaat terugkomen. Hij zegt, ik ga weg, maar ik kom weer terug. En dan vertelt hij drie gelijkenissen, waarvan, die we net lazen, van die 10 meisjes, dat de middelste is. De eerste gaat over een heer die op weg gaat en tegen een van zijn dienaren zegt van, nou, ik ga een tijdje weg, maar jij moet goed op de zaak passen. Je moet goed voor de mensen zorgen dat ze te eten krijgen en dat het allemaal goed gaat. En op een gegeven moment kom ik weer terug. En dan staat er, en op een onverwacht moment, dan komt de Heer terug. En dan ziet hij inderdaad, zegt hij van, nou, een slaaf die dat goed gedaan heeft. Die heeft voor de anderen gezorgd, die heeft gezorgd dat iedereen te eten heeft en dat het allemaal goed loopt. Maar hij zegt, stel je voor dat ik terugkom en iemand is de boel aan het verslonzen. Die in plaats van dat die anderen te eten geeft, slaat die mensen. En hij is dronken, hij maakt er een potje van. En dan zegt de Heer tegen die eerste, zegt hij van, nou, ik zal je hem aanstellen over alles wat hij bezit. En tegen die ander, daar is hij heel hard tegen. Hij zegt, ik zal hem de zwaarste straf opleggen en het lot van huichelaars doen delen. Heel hard, heel zwart-wit ook. Hebben we net gelezen van die 10 meisjes. En dan komt het gelijkenis, het verhaal van de talenten. Dat lijkt een beetje op die eerste gelijkenis. Maar de eerste gelijkenis meer een beetje van, nou, op de winkel passen. En die derde gelijkenis over die talenten, dat gaat er meer over van, ja, maar het is meer dan alleen op de winkel passen. Ik geef jullie dingen, ik geef jullie talenten. En ga daar wat mee doen. Ga er wat mee doen als in mijn naam. En ook daar zie je weer dat een aantal mensen, die met die 5 en die 2 talenten, dat we kennen het allemaal, die worden geprezen en die krijgen een grote beloning. En die man die dat ene talent in de grond heeft gestopt en er niets mee heeft gedaan, die wordt keihard afgewezen. En de eerste context waarin dit allemaal staat, is dat de Heer Jezus zegt van, je weet niet wanneer de Heer terugkomt. Je weet niet wanneer ik inderdaad weer terug zal komen hier op aarde. En het tweede, wat ik net zei, het is behoorlijk zwart-wit. Nou, is dat natuurlijk al een eigenschap van gelijkenissen, dat je daar de dingen heel scherp tegenover elkaar staat. Maar het is wel heel zwart-wit met behoorlijk ernstige gevolgen. En daar staat deze dan, van die 10 meisjes, die staat er tussenin. En het boeiende is dat die heeft meteen ook een hele andere context. Want dat gaat over een bruiloft. Dat gaat over een situatie van relaties. Een situatie van liefde. Een situatie van feestvieren. Daar gaat deze over. Dat is even de context waarin deze gelijkenis staat. Nou gaan we even naar die gelijkenis kijken. Die twee schrijvers die ik net noemde, die hebben allebei een tijdje in het Midden-Oosten gewoond. En het leuke is dat als je daar woont op het platteland, en met name onder Bedouïnenstammen, dan zijn heel veel dingen in hun cultuur, die lijken nog heel erg bijna op wat er bij Abraham gebeurde. Laat staan wat er in Israël in de tijd van de Heer Jezus gebeurde. En ze vertelden allebei hoe zo'n bruiloft er in die tijd waarschijnlijk uitzag. En dat zal ik even proberen te schetsen. Zo'n Oosterse bruiloft, hoe zag dat eruit? Nou, het begon natuurlijk met een jongen en een meisje die elkaar kenden en van elkaar gingen houden. En op een gegeven moment zeiden van, wij willen samen door het leven gaan. En wij willen dat heel duidelijk maken aan iedereen. Vanaf een bepaald moment willen wij niet meer alleen, maar wij willen samen een eenheid gaan vormen. En dat mag iedereen weten. En dus die organiseren in overleg in die tijd met je ouders en zo. Van oké, wij gaan trouwen en er komt een bruiloftsfeest. Dan op die dag van de bruiloft, dan begint het eigenlijk bij het huis van de bruid. In het huis van de bruid, daar gaat de bruid zich aankleden, die gaat zich mooi maken. En daar verzamelen zich een aantal mensen, de mannen apart en de vrouwen apart. En de vriendinnen van de bruid, die spelen daar een belangrijke rol mee bij. En die helpen met de kleding enzovoort. En dan is het wachten. Want op een andere plek, in het huis waar de bruidegom vandaan komt, daar gaat de bruidegom, die gaat komen om bij zijn bruid te komen. En dat was in die tijd, toen hadden ze geen horloges, dus dat was niet van om 6 uur dan kom ik. Dat was van ik kom vandaag. En er moest soms ook onderhandeld worden over de bruidschat misschien en er moesten dingen geregeld worden. In ieder geval, de vrienden van de bruidegom, die gingen naar die bruidegom. En die gingen dan op een gegeven moment, gingen die samen met die bruidegom, gingen die dan naar het huis van de bruid. En onderweg sluiten zich steeds meer mensen aan uit het dorp, want het hele dorp viert het feest mee. En dan komt er muziek bij, mensen met trommels en het wordt gewoon een prachtige optocht. En zo komt op een gegeven moment die bruidegom met zijn hele gevolg komt eraan. En op het moment dat de bruidsmeisjes, die meisjes, als die horen van de bruidegom komt eraan, dan snellen die naar buiten en gaan met waarschijnlijk handgeklap en met de vingers enzovoort, gaan die daar naartoe. En die gaan die bruidegom, gaan die feestelijk binnenhalen. En dan komt die binnen en dan gaat de ceremonie beginnen enzovoort. En dat kan dus inderdaad best wel zo lang duren dat het donker wordt. Sowieso natuurlijk in het Midden-Oosten is het om 6, 7 is het al donker. Dus de avonden zijn per definitie donker. En wat je hier leest, dat de Heer Jezus zegt van in dit verhaal, het werd zelfs bijna midden in de nacht. Die bruidegom liet echt heel lang op zich wachten. Nou, dat is even de context van dat feest en het verhaal van de Heer Jezus. Waar zit nou dat, dat kantelpunt? Waar zit nou dat punt dat de Heer Jezus zijn boodschap duidelijk wil maken? Dat zit hem in die dwaze meisjes, uiteraard, die geen olie hadden meegenomen. En ik had vroeger altijd de indruk, uit de zondagsschoolverhalen, er zit hier gelukkig niemand die ooit mij zondagsschool heeft gegeven, dus ik ga niemand beledigen. Maar ik had altijd de indruk van, nou, die meisjes die zaten in het donker te wachten met hun lampje, en op een gegeven moment vielen ze in slaap en dan ging dat lampje uit. En dan werden ze wakker en dan, oké, dan moet ik het weer aansteken. Dan was de olie al op. Maar, ik weet niet of jullie wel eens gekampeerd hebben en hebben geprobeerd een olielamp mee te nemen. Als je dat doet, je krijgt een gigantische zooi. Want dat lekt aan alle kanten. Dus, als je een olielamp meeneemt, dan neem je het lampje mee zonder olie. En in een aparte kruik of fles neem je die olie mee. En op het moment dat je het lampje aan wil steken, vul je even de olie bij en je steekt hem aan. En dan heb je het licht. Nou, het plaatje hier, dat is gevonden hier in Nederland. En dat schijnt uit de Romeinse tijd te komen. Dit is er dan eentje van brons. Dat is een voorbeeld van zo'n kandelaar. Zo'n lampje. En je ziet het, er zit zo'n tuitje. Daar gaat het lontje in. Waardoor de olie kan optrekken. En daar steek je hem aan. En bovenin zit een gat. Daar kun je de olie in gieten. Ze hadden ook van die dingen met aardewerk die meer open waren. En bijbelcommentaren geven aan, het zou zelfs kunnen zijn dat het een soort fakkel was. Dat het gewoon een stok was met lappen eromheen gedraaid, die je dan drenkt in de olie en die je aansteekt. Nou, dan is het nog duidelijker dat je apart die olie nodig hebt. Dus waar het om gaat in dit verhaal, is dat die dwaze meisjes, dat die gewoon geen olie bij zich hadden. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat je een fietstocht wil maken en je neemt geen fiets mee. Dat is iets van, ik neem inderdaad een lamp mee, maar de olie laat ik thuis. En daar zit dus het moeilijke punt. Wat de Heer Jezus verder duidelijk maakt in deze gelijkenis van, maar je weet niet wanneer het gebeurt. Dat zeiden we net al. De bruidegom, de zoon des mensen, die komt onverwacht. Als je het niet verwacht, dan komt hij. En ook in dit verhaal is het weer keihard, zwart-wit. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. En je wordt zelfs afgewezen. Dat is behoorlijk heftig. Wat betekent dat nou voor ons? Allereerst natuurlijk een verwachting van, de Heer Jezus gaat terugkomen. En we weten niet wanneer. Maar de signalen die we om ons heen zien, die worden wel duidelijker. De Heer gaat terugkomen. Als we het goed willen begrijpen, denk ik dat we ook even terug moeten gaan naar de bergreden. Want dat begint na de zalensprekingen, dat de Heer Jezus zegt dat je licht moet laten schijnen. En je licht laten schijnen heeft iets van Gods liefde eigenlijk laten zien. En als je verder kijkt in de bergreden, dan zie je daar bijvoorbeeld tegenkomen dat daar de Heer Jezus een vormgodsdienst zet tegenover een godsdienst vanuit je hele hart. Hij heeft het over mensen die gaan bidden op de hoeken van de straten, zodat iedereen ze kan zien. En de Heer Jezus zegt, maar jullie doen dat helemaal niet om uit liefde voor God, je doet het voor jezelf, omdat de mensen zeggen, vrome mensen. En zegt van, je hebt mensen die gaan geld geven en die doen dat met veel bombarie, zodat iedereen het kan zien. Hallo arme man, hier is een euro van mij. Hebben jullie het allemaal gezien dat ik deze euro aan je geef? En dat de Heer Jezus zegt van, maar jij doet het helemaal niet voor God. Je doet het alleen maar voor jezelf. En zo zet hij eigenlijk een tegenstelling tussen een vormgodsdienst en iets wat je uit je hart doet. Dat je gaat bidden in een afgesloten kamer. Dat je geld gaat geven zonder dat anderen het zien. En zonder daar heel veel poeha omheen te maken. En daarnaast laat de Heer Jezus zien het verschil tussen gewoon je houden aan de regels en liefde die verder gaat. Liefde die verder gaat is dat je niet alleen iemand niet vermoordt, maar ook geen nare dingen tegen iemand zegt. Ook geen nare gedachten over mensen hebt. Ook geen roddel hebt. Liefde is niet alleen dat je trouw blijft aan je partner, maar ook dat je geen fantasieën gaat hebben over seks met een andere partner. En dat je daarmee bezig bent. Liefde die verder gaat als iemand je dwingt om een mijl met hem te gaan. Dat je zegt van weet je wat, ik zie dat je nog een eind moet, ik ga nog wel een mijl met je. Liefde die verder gaat. Als je verder kijkt in de bergreden, zie je ook dat daar ook gesproken wordt over iemand die wijs is en iemand die dwaas is. Een wijs man en een dwaas man. En de een bouwt zijn huis op het zand en de ander bouwt zijn huis op de rots. En de Heer Jezus zegt, iemand die zo'n dwaas man, dat is iemand die mijn woorden hoort en er niet naar handelt. En een wijs man is degene die er naar hoort en er wel naar handelt. En dat naar handelen, dat is niet van exact doen wat er precies in de bergrede staat, want dat zijn voorbeelden om te laten zien wat het betekent om uit liefde te leven. Uit liefde voor God en uit liefde voor je naaste. En dat kan er in de praktijk soms heel anders uitzien. Toen de Heer Jezus op zijn wang werd geslagen, zei hij ook niet, hier, ik keer mijn andere wang naar je toe. Maar hij zei gewoon niets. En waar het om gaat, is dus uiteindelijk een liefde die je hebt, zelfs in de moeilijkste situatie. Zelfs een vijand van jou en dat je die lief hebt. En dat is heel moeilijk, dat lukt je niet vanuit jezelf. En in die bergrede komt ook aan de orde dat de Heer daar ook zegt tegen bepaalde mensen, ik ken jullie niet. En als we daar even op verder gaan, want dat komt dus hier ook in deze gelijkenis aan de orde. En Kok Grandia, die zegt, de kern van deze gelijkenis is de vraag, is er sprake van een levende relatie of lege religie? En zo'n levende relatie, dat betekent dat je een relatie hebt met de Heer Jezus. En dat betekent ook dat je eigenlijk zegt van, ik ben zelf niet in staat. Ik heb zelf die liefde niet in mij om inderdaad op die manier God te dienen. En om met andere mensen om te gaan. En daarom heb je een bron nodig van leven en liefde. En als we dan kijken naar wat de Heer Jezus vertelde in zijn gelijkenis over de wijngaard, waarbij de Heer Jezus zegt, als je nou als rank met mij verbonden blijft, dan krijg je inderdaad al, ben je verbonden met de bron van leven en liefde. En dan ben je in staat om inderdaad te groeien in een leven vol liefde voor God en voor de mensen. En hij zegt zelfs, zonder mij kun je eigenlijk niets doen. En de Heer Jezus zegt ook, zelfs voor de bergrede, als hij begint met zijn bediening, hij zegt, mensen, kom tot inkeer, want het koninkrijk van God is nabij. En dat betekent aan de ene kant dat, zoals je ziet in het Nieuwe Testament, dat mensen een bewuste keuze maakten om Jezus te volgen. Dat mensen een bewuste keuze maakten om een leerling van hem te zijn. En dat ze ervoor kozen om hun leven op een andere manier in te gaan richten. En niet dat het daarna allemaal perfect ging, maar dat ze Heer Jezus volgden. En dat ze geloofden dat hun zonden vergeven waren en werden. Maar dat ze die duidelijke keuze maakten. En ik weet zelf nog, toen ik een jaar of 18 was, ik was gewoon keurig opgevoed in een christelijk gezin. En het was vanzelfsprekend dat ik in de Heer Jezus geloofde enzovoort. En ook toen ik ouder werd, ik heb nooit een moment gehad dat ik, nou zeg maar, dat afwees. En op een gegeven moment realiseerde ik mij dat mijn leven op zondag er anders uitzag dan mijn leven door de week. En het was niet zo dat ik de beest uithing en ging gokken dronken was enzovoort. Maar het was toch, dat was van mij. Daar mocht de Heer niet aankomen. Dat wilde ik allemaal zelf regelen. En ik heb op een gegeven moment heb ik inderdaad een heel bewuste keus gemaakt om te zeggen, Heer, ik wil mijn hele leven aan u geven. En ik wil u volgen. En ik wil leren om te leven aan uw hand. En dat komt tot inkeer, dat is niet één keer. De Heer Jezus zegt in Openbaring tegen een paar van die gemeentes, zegt hij ook, kom tot inkeer, tot mensen die al gelovigen waren. En niet dat ze anders verloren zouden gaan, maar we moeten geregeld moeten ons weer realiseren van, oké, maar hoe sta ik in het leven? En je moet je soms af en toe weer even realiseren van, oké, ja, ik moet weer eens even tot inkeer komen en me afvragen of ik de juiste weg ga. En uiteindelijk is de vraag die in deze gelijkenis naar voren komt. Ben ik klaar voor Jezus' komst? Kan ik hem met een brandende lamp tegemoet gaan? Met een hart vol liefde. Een hart vol liefde voor God en de mensen om mij heen. En ik wil eindigen met wat Paulus schrijft in 1 Timotheus 5. Want die sluit... Je zou bijna zeggen van nou, hij sluit er gewoon bij aan, bij deze gelijkenis. Ik lees het gewoon even voor. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Dat is de terugkomst van de Heer Jezus. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Maar u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we ook niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde. Getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. Zullen we samen bidden en danken. Heer Jezus, dank u wel voor uw geweldige liefde. Heer, en die liefde die zo oneindig groot is. En dank u wel, Heer, dat u dat ook met ons wilt delen. En Heer, we willen heel graag met u verbonden zijn. We willen heel graag door u geleid worden. We willen heel graag u volgen. Help ons, Heer, om dat te doen. Help ons, Heer, om steeds opnieuw die keus te maken. En klaar te zijn voor u. Met brandende lamp op het moment dat u terugkomt. Amen.